Namens de kerk raad deel ik u het volgende mee, gemeente. Er worden vanaf vandaag weer gewoon 4 diensten gehouden. Dat wil zeggen dus ook vanmiddag om 16:30. Net zo goed als om 19:00 uiteraard. We zeggen dat nog maar even met nadruk, omdat het hier en daar in de pers wat anders staat. Maar dus vanmiddag en vanavond op de gewone tijd kerk. Volgende week zondag, zo de Heere wil, hopen we ons voor te bereiden op de viering van het heiligavondmaal, dat de week erop zal staan aangericht in ons midden. Deze week wordt de vakantiebijbelclub gehouden en in verband daarmee worden alle gemeenteleden hartelijk uitgenodigd voor het bijwonen van de slotavond op donderdag aanstaande om 19:00 in het verenigingsgebouw. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen. Enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen op Psalm 150, versen 6 en 7. Al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren, aan Jacob, tot een wet gesteld. 105, 6 en 7. Spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 27, vers 6. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heer is groot en goed. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Oude Testament. Het eerste Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 28, de versen 10 tot 22. We luisteren dus naar Gods wet. We zingen Psalm 27, vers 6. En we lezen Genesis 28 vanaf vers 10. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Van het lezen schriftgedeelte de gemeente, Genesis 28, zijn de versen 10 tot en met 15, tegelijkertijd de tekst voor de prediking van vanmorgen in het kader van een serie preken over de godsopenbaring in het leven van vader Jacob, waarover we een paar weken geleden al samen een begin hebben gemaakt in een 3-tal preken. Dus we lezen Genesis 28, vers 10 tot 22 en de versen 10 tot 15 zijn de tekst voor vanmorgen. Jacob dan toog uit van Beerseba en ging naar Haran. En hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was ondergegaan. En hij nam van de stenen die plaats en maakte zijn hoofd peluw en legde zich te slapen in diezelfde plaats. En hij droomde. En ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan de hemel raakte. En ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder. En ziet, de Heere stond op dezelfde en zeide: Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen zal ik aan u geven en aan uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof ter aarde. En gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u, en ik zal u behoeden overal waarheen gij trekken zult. En ik zal u wederbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Toen u Jacob van zijn slaap ontwaakte, zeide hij, gewisselijk is de Heere aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide, hoe vreselijk is deze plaats. Dit is niet dan een huis Gods en dit is de poort des hemels. Toen stond Jacob des morgens vroeg op en hij nam die steen die hij tot zijn hoofdpeluw gelegd had en zette hem tot een opgericht teken en goot daar olie bovenop en hij noemde de naam dier plaats Bethel. Daar toch de naam dier stad tevoren was Loets. En Jacob beloofde een gelofte, zeggende, wanneer God met mij geweest zal zijn en mij behoed zal hebben op deze weg die ik reis en mij gegeven zal hebben, brood om te eten en klederen om aan te trekken, en ik ten huize mijns vaders in vrede zal wedergekeerd zijn, zo zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen, die ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods wezen. En van alles wat gij mij geven zult, zal ik u voorzeker de tienden geven. Hier eindigt de schriftlezing. Voordat we overgaan tot de bediening van het woord, worden we eerst geroepen om de heilige doop te bedienen aan een kind van het gezin Beekhuis Koelewijn, zanglijster 111. We verzoeken daartoe de ouders met de gemeente te luisteren naar de prediking van de kerk zoals ze die vinden in het formulier voor de bediening van de kinderdoop. Daar onderwijst onze kerk aldus, de hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen der gestoorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij we van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten ons een beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente daaruit verkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond ter genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en als ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u en hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe aan uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God te roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat we dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daar doorgeleid door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, je hebt gehoord dat de doop en ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom zullen we hem tot dat einde niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zo zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. Wat is er op uw antwoord, broeder Beekhuis? Zuster Beekhuis. Broeder en zuster, in het doopsformulier staat op dat punt waar wij met de behandeling daarvan in deze dooptoespraken zijn toegekomen, die tegenstelling dat aan de ene kant het noodzakelijk is dat we onze oude natuur doden en dat we aan de andere kant in een nieuw godzalig leven wandelen. Dan vind je die tegenstelling tussen oud en nieuw. En als je de Bijbel leest, dan ontdek je het oude, dat is wat van deze wereld is. En dat is bezig te verdwijnen, staat in de Bijbel. Het is maar niet zo dat dat eens een keertje zal verdwijnen op de dag dat de Heere Jezus komt. Maar dat is al bezig te verdwijnen. Wie voor het oude kiest, die kiest voor iets dat bezig is vanaf het begin tussen de vingers door te glippen. Dat oude, dat leeft in ons hart. Als vader en moeder en bij onze kinderen ook. Naar dat oude worden we getrokken omdat we van nature tot dat oude behoren. En dat nieuwe, dat is wat de Heere geeft. Nieuw hart, nieuwe wil, een nieuwe wandel. En tenslotte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar we voor eeuwig zullen mogen wonen. En terwijl dat oude iets is dat je tussen de vingers doorglipt op het moment dat je denkt het gepakt te hebben, is dat nieuwe iets wat naar een mens toekomt en wat straks ten volle zal openbloeien. Nou, in dat spanningsveld tussen oud en nieuw leven onze kinderen op het erf van het verbond. Met een hart dat van nature naar het oude trekt. En met een roeping van de Heere naar dat nieuwe, dat eeuwige, dat blijvende. En wat nou jullie taak als vader en moeder is, dat is dat je in je leven dat verschil tussen oud en nieuw leert kennen en aan je kinderen laat zien. Dat je ze inderdaad laat zien dat van die wereld dat gaat voorbij. Wie dat kiest, die noemt de Bijbel een dwaas. En dat nieuwe, dat is groot. Dat is rijk, dat is de Heere Jezus met al zijn schatten. En dan gaat het erom dat jullie leven daar als het ware een reclameplaatje voor is. Dat jullie leven dat nieuwe dat van God is zo bij je kind aanprijst. Dat het onder Gods zegen al vroeg gaat zeggen, dat is het wat ik zoek. Dat is het wat ik begeer. Daar heeft jullie kind zijn hart niet in mee, daar hebben jullie je hart niet in mee. Maar dan is er vandaag die belofte van de Heere die bevestigd wordt. En waarvan de gemeente het wil zingen. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. Dat verbond. Waarin ik het oude leer zien als dat waarvan ik zeg nee. En waarin ik het nieuwe leer zien als dat waarvan ik zeg dat is van God. Dat is een schat. En dat wil. Dat zal ik doen. Ik zoek die zegen alleen bij hem. De Heere zegene jullie daarin met je gezin. Dat zei zo. Gemeente, we zingen naar de bediening van de doopstaande. Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken. 105, het vijfde vers. Geertje, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Deze doopse bediening eindigen met dankzegging en de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In de Lichtenberg is dat zuster B. van Tamelen, Ruizendaal van de wijkkamp 62, die in de afgelopen week een behandeling onderging die verder onderzoek noodzakelijk maakt. In het Elisabeth ziekenhuis is dat broeder P.G. Vermeer van de Vivaldiweg 15, die in de afgelopen week geopereerd werd en bij wie er ook verdere zorgen nog blijken te zijn die ook voortgaand onderzoek noodzakelijk maken. Terwijl morgen naar datzelfde ziekenhuis moet zuster A. Koelewijn-Poort van de Groen van Prinsteren, single 29, bij wie er toch ook nogal wat zorg is. Dat wil zeggen dat we als gemeente heel wat zorg hebben, zo ineens aan het einde van deze vakantieperiode, om die aan de Heere voor te leggen. Uit het ziekenhuis mocht thuiskomen broeder R. Klarenbeek van de Kemphaan 10, terwijl we samen mogen danken voor de geboorte van een drietal kinderen in het gezin R. Koelewijn, Koelewijn, school Ekster 19, H. Visser van Diermen, Wieringer, Vlaak 30. Kindjes wel wat klein, maar gelukkig lijkt alles goed. En A. Hartog Bos van de Meerkoet 80. We willen Gods aangezicht zoeken in dankzegging, voorbeden en smeekgebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat ge ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven. En ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die ge haar en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mits gaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God eeuwig te loven en te prijzen. Ja, Heere, we willen er u hartelijk voor danken dat deze broeder en zuster met dit kind dat u ze toevertrouwde en waarin u ze opnieuw ouder vreugde schonk, hier voor uw aangezicht doet verschijnen. En geef dat ze daar ook diep van onder de indruk mogen zijn en mogen komen, wat dat wil zeggen. Te komen voor het aangezicht van u, die God, van wie Jacob zegt als hij u ontmoet in Bethel, die grote en vreselijke God, hoe vreselijk is deze plaats. Een God die te vrezen is, die de heilige is, voor wie wij niet kunnen bestaan. En dan dat wonder, dat u die heilige God zich over onheilige mensen wilt heen buigen. En dat u in het leven van kinderen, die dat oude van deze wereld die voorbij gaat, en dat in het gericht zal verdwijnen tot in alle eeuwigheid, dat u zich over zulke kinderen heen buigt en tot ze zegt, ik wil jouw God zijn. Dat u komt met de belofte van dat nieuwe, dat tot in eeuwigheid en dan pas volmaakt zich zal openbaren. Dat hebben we niet verdiend, Heere. En daar vragen we van nature niet om. En er is in ons leven geen plaats voor. En waar u er plaats voor maakt, dan wordt het een levenslange strijd tussen het oude en het nieuwe, het vlees en de geest. Maar we vragen u waar u deze broeder en zuster zo zegende, met het geschenk van weer een gezond kindje, of u ze de genade wilt geven om zo hun kind voor te gaan, om zelf dat onderscheid te leren kennen tussen wat oud en aan de verdwijning onderworpen is en wat nieuw is en in eeuwigheid zal verrijzen, opdat hun kind dat wat eeuwigheidswaarde heeft gaat zoeken. En opdat het in haar leven steeds meer waarde mag krijgen. Wij bidden u dat voor alle kinderen van de gemeente, Heere. Ook voor die kinderen die in de afgelopen week geboren werden. We danken u voor de zegen die u aan ouders gaf voor het eerst. In de gezinnen Visser en Hartog en opnieuw in het gezin Koelewijn. We danken er u voor dat u moeder spaarde. Dat u leven aan kinderen gaf, al is er toch wel wat zorg in het gezin Visser van Diermen. Maar u maakte toch naar omstandigheden alles goed, Heer. En als we denken aan het verleden en aan moeite en teleurstelling, dan bent u een God die op een verrassende wijze uw gunst aan hen betoont. En we vragen u, geef dat deze kinderen gezond mogen opgroeien. En dat deze kinderen door hun ouders mogen worden voorgegaan in die godzalige wandel. En opdat hun ouders ook die genade mogen ontvangen dat ze zien, dat is het belangrijkste. Door deze wereld, hoe moeilijk die wereld ook is, komen onze kinderen wel. Maar ze moeten er straks uit. En dan gaat het erom dat we rechtvaardig voor God kunnen verschijnen. En dat we daar kunnen blijven bestaan. Dat we niet worden weggeveegd in het gericht. En dat niet de eeuwige nacht komt doordat de zon voor goed ondergaat. En we bidden u, Heere, geef dat alle ouders in het midden van de gemeente die verantwoordelijkheid mogen verstaan. En dat hun leven mag worden doortrokken van die ernst tegenover en die liefde voor hun kinderen, die ze zozeer het allerhoogste en eeuwig goed gunt als het ene nodige. We bidden u, Heere, wilt u nu ook naar ons omzien wanneer we samen gaan luisteren naar uw woord. U hebt ons weer bijeengebracht. U bewaarde over de wegen, zoveel die met vakantie ging. En terwijl zoveel anderen niet meer thuiskomen of ernstig gewond werden, bewaarde u ons, En geeft u ons dat voorrecht dat we elkaar weer mogen ontmoeten. En laat dat ook inderdaad een voorrecht voor ons zijn, Heer, niet iets vanzelfsprekends, maar een teken van uw trouw en van uw langmoedigheid. Maar laat het niet alleen een wonder zijn dat we thuis mochten komen, maar laat het een voorrecht bovenal mogen zijn dat we hier mogen komen, waar uw huis is en waar uw naam wordt uitgeroepen. En geef ons dat we vanmorgen met onze kinderen hier mogen zitten in de verwondering die Jacob kenmerkte toen hij de hemel zag opengaan boven zijn hoofd. En het zei, dit is een huis van God. Dit is de poort van de hemel, opdat deze kerk voor ons voor het eerst of opnieuw mag worden tot een Bethel. We hebben dat niet verdiend, heren. En als u ons zou opzoeken zoals we zijn in onszelf en zoals u ons zou aanzien zoals we zijn in onszelf, dan betekent dat het gericht. En dan betekent dat eeuwige nacht, een eeuwige ondergang. Maar wanneer u vanmorgen tot ons komt hier, dan wilt u toch komen in het evangelie van de Heere Jezus Christus. En het is op zijn bloed dat u vragen verzoende zware schuld. En als die ons met schrik vervult, heren, geef ons dan dat we een schuilplaats vinden bij het kruis van Golgotha. En als we er nog nooit van hebben leren schrikken dat we zondaren zijn, och, geef dan maar dat we vanmorgen schrikken. Voordat die laatste en eeuwige schrik ons deel zal zijn waarvan we nooit meer zullen bekomen. En geef dat uw woord mag opengaan door de kracht van de Heilige Geest. En gort uw dienstknecht aan en sterk zijn stem en leidt zijn geest, opdat u uw woord mag verkondigen. En het onder dat woord inderdaad mag komen tot zo'n persoonlijke ontmoeting tussen u en een zondig volk. Schenk uw zegen, Heere, aan ons allen zoals we hier bijeen zijn. En zoals u weet wat we nodig hebben. Schenk uw zegen aan hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon of via de bandrecorder. In het bijzonder, wanneer we ons ook bijzonder betrokken weten bij deze dienst vanwege de doopsbediening, geef dan dat we een eigen zegen van u mogen ontvangen. Geef uw zegen aan allen die dat bijzonder nodig hebben. Aan de rouwdragenden, de weduwen en de weduwnaren. Ouders die kinderen verloren en kinderen die ouders missen. Wil in al onze nooddruft voorzien en u weet van zoveel zorg die er is, Heer, ook in de harten van gemeenteleden. We hebben lang niet alles genoemd, maar u weet van alle dingen, u weet aan welke namen we denken op dit ogenblik in het gebed. Erbarm u, Heer, en wil kon het zijn u betonen een geneesheer van de zieke. Maar als het anders is, wil u vooral betonen een God die naar zondaren omziet. En die ook in moeilijke wegen zegt, ik zal met u meegaan en ik zal u niet verlaten. Totdat ik alles zal gedaan hebben wat ik tot u gesproken heb. We bidden u, Heere, voor onze zieken. We denken aan zuster van Tamelen. U kent deze eenzame zuster. U weet van de weg die ze moet gaan. Heere, wilt u haar maar opzoeken vandaag. En wilt u spreken tot haar hart. En haar zo laten merken dat u weet waar ze woont. We denken aan broeder Vermeer. U weet van de zorgen die er openbaar zijn gekomen na de operatie in de afgelopen week. En u leggen we die zorgen voor, Heere, weten dat u machtig bent om boven bidden en boven denken uitkomst te geven. Wetend ook dat u soms wegen in ons leven gaat om ons te brengen op die plaats waar de hemel boven het hoofd open gaat. En waar wij u ontmoeten als een God die naar ons omziet en als een God die tot ons spreekt. Heere, geef onze broeder in het ziekenhuis iets van die ervaring. Opdat dat ziekenhuis voor hem mag worden een Bethel. Een gezegend huis van u. Maak u het alles wel voor hem en voor de zijne. En wilt u morgen meegaan met zuster Koelewijn. U weet ook van de spanning die er in haar hart en dat van de familie is. U weet van de gedachten die zich vermenigvuldigen. Heere, kon het zijn, laat het alles mogen meevallen. Maar laat ook in die weg ervaren worden dat uw genade genoeg is en dat uw kracht in zwakheid wordt volbracht. Heren, wat een voorrecht als we samen mogen bidden en als we persoonlijk bidden hebben geleerd. En als we weten wat het is ons met heel ons leven te mogen toevertrouwen aan u. Van wie het geldt, hoe donker ooit uw weg moog wezen, u ziet in gunst op die u vrezen. Opdat het ook in het midden van de gemeente een hartstochtelijk verlangen mag worden en mag zijn. Om te horen bij dat volk dat u vreest en dat daarom nooit alleen gaat. We danken er u voor dat u Broeder Klarenbeek zo voorspoedig weer uit het ziekenhuis thuis bracht, geef ook hem genezing en alles wat nodig is. We leggen aan u voor heel onze nood, heren, de nood van deze wereld, waarboven de oorlogsdreiging, waarvan we dachten eind vorig jaar dat ze verdwenen was, ineens weer levensgroot aanwezig is. We bidden om bezinning bij hen die leiding hebben te geven, om uw bescherming voor hen wier leven in gevaar is, om de komst van uw rijk dwars door alles heen. God van alle genade, wilt u de hemel openen om het hier te maken tot een huis Gods? Wilt u de hemel vooral scheuren, opdat de Zoon des mensen mag verschijnen in heerlijkheid, om alles nieuw te maken tot een eeuwige zegen voor dat volk dat leerde dat de vernieuwing van hemel en aarde begint met een nieuw geboren hart. Schenk ons dat. En spreek tot zulke harten. Om Jezus wil. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 99, de versen 1, 2 en 7. 99, 1, 2 en 7. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 103, vers 503, het vijfde vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, de zonde is een geweldige scheidingmakende kracht. Dat blijkt al in het paradijs als de geweldige harmonie, die vrucht is van Gods schepping, doorbroken wordt door de zondeval. En als onmiddellijk na het moment dat Eva haar hand heeft uitgestoken naar de verboden vrucht en zij met Adam gegeten heeft van die vrucht, ervaart dat de harmonie tussen God en mens is omgeslagen in een scheiding, in een afstand die hemelsbreed is en die door mensen niet meer overbrugd kan worden. Een scheiding die zich ook voltrekt tussen de mensen onderling, waar om elkaar geslagen armen veranderen in beschuldigend uitgestoken vingers. En een scheiding tussen de mens en de schepping, waar ze voor elkaar worden tot een vijand en tot een bedreiging. En tot op de dag van vandaag is dat op allerlei manieren op een schrikwekkende wijze zichtbaar. De zonde is een scheidingmakende kracht. En dat blijkt nou ook heel duidelijk gemeend in het huisgezin van Isaac en Rebecca. Want ik moet natuurlijk vanmorgen wel een paar dingen weer ophalen voor diegenen die in de afgelopen weken met vakantie waren, toen we de eerste drie preken uit deze serie hielden. En ook om het weer een beetje op te halen, nu het een paar weken onderbroken is geweest. Dat is geweldig mooi begonnen tussen Isaac en Rebecca. In allerlei opzichten kan je zeggen, dat zijn mensen geweest die waren een voorbeeld in een christelijke levenswandel. Ik hoorde dat gisteren van iemand erg ziek is, die berichten van de dokter heeft ontvangen, iemand buiten onze gemeente, die heeft gezegd, ik heb één wens. Dat het zichtbaar mag worden in mijn omgeving, dat ik het als een christen draag. Nou, als een christen, om dat woord te gebruiken, in die oud-testamentische situatie hebben Isaac en Rebecca samen geleefd. Je ziet dat prachtige, dat Isaac biddend een vrouw van de Heere begeert en dat hij samen met zijn ouders ervan overtuigd is dat je een vrouw moet zoeken die de Heere vreest, dan moet je daarvoor mijlen ver gaan. En ik heb de vorige keer al gezegd, die hele geschiedenis die nodigt voortdurend uit tot praktische opmerkingen en vragen die je kan stellen aan jonge mensen hier. Is dat nou ook inderdaad je vurige begeerte, iemand te krijgen met wie je het leven mag delen en die de Heere vreest? Staat dat bovenaan je verlanglijst? En dat mooie, dat Isaac en Rebecca ook als al jaren getrouwd zijn. In Genesis 26 leest u, dat is na de geboorte van die beide jongens nog. Dat ze zo gek met elkaar zijn, dat ze zoveel van elkaar houden, dat als de koning van Gerar in wiens omgeving ze in die tijd wonen een keer uit het raam kijkt, dan ziet hij dat Isaac en Rebecca na zoveel jaren trouwen zich er nog steeds niet voor schamen om met elkaar om te gaan, zodat het duidelijk is dat ze van elkaar houden. Dan staat er in de oude vertaling dat wonderlijke woord, dat ze jokten met elkaar, maar dat betekent eigenlijk ze beminnen elkaar, ze liefkozen elkaar. En wat is het ontroerend, gemeente, wat we aan het begin zagen, dat Isaac in de tegenwoordigheid van zijn vrouw Rebecca zo vurig en aanhoudend de Heere smeekte om de vervulling van die grootste wens van hun leven, dat ze een zoon van de Heere zouden mogen ontvangen. Het is allemaal even mooi, het is allemaal even heerlijk en het is allemaal zo dat je zegt, zo'n gezinnetje in ons midden, dat zou een voorbeeld voor de hele gemeente kunnen zijn. Ik hoop dat ze er veel zo zijn ook. Maar dan wordt die tweeling geboren, gemeente. En dan groeit Esau, zoals we dat ergens lezen in de Bijbel, op als een wortel van bitterheid in het huisgezin van Isaac en Rebecca. En dan komen ze allemaal tegenover elkaar te staan. Dan komt Isaac tegenover Rebecca te staan. En dan komen de ouders tegenover de kinderen te staan. En dan groeit er tussen Jacob en Esau een sfeer van concurrentie. En tenslotte van haat en verlangen van moord en doodslag. En dan zie je als de zonde in je gezin een plaats krijgt, dan brengt die zonde scheiding aan. Kijk het maar na in uw eigen gezin, want ik zei al, er zijn hele praktische opmerkingen vanuit deze geschiedenis te maken. Misschien moeten we dan vanmorgen wel zeggen, ja maar, we zijn al verkeerd begonnen, want we zijn niet begonnen zoals Isaac en Rebecca. Nou, dan is er maar één antwoord en dat is radicale bekering vanaf het allereerste begin opnieuw. Maar kijk het maar eens na, gemeente. Als het eerst zo goed was en als het nou niet meer zo goed gaat in je gezinnetje. Waar is dat mee begonnen? Misschien niet eens met een uitbrekende zonde. Niet met iets dat iedereen zag en dat iedereen merkte. Maar alleen maar met de zonde van nalatigheid. Bij Isaac en Rebecca ging het verkeerd toen die twee jongens er waren. En dan kun je zeggen, dan is de spanning uit het gebed weg, omdat de vervulling van je verlangen geboren is. En dan krijg je een drukke tijd, want je zal er maar zo twee om je benen hebben lopen, twee van die opgroeiende peuters. En dan is je bedrijf dat alle aandacht vraagt. Maar hoe dan ook, dan wordt het gebed verhinderd. En dan gaat het in de gezinnen fout. Maar als dat inderdaad dan doorwerkt, gemeente, en als die scheidingmakende kracht van de zonde maakt dat inderdaad de wegen uit elkaar gaan lopen, dan betekent dat wel dat er een keuze moet worden gemaakt. Hoe pijnlijk, hoe hartverscheurend dat soms kan zijn. Want dan kun je bij Isaac blijven wonen. Maar dan zul je ontdekken dat in de tenten van Isaac de Heere zich niet meer openbaart. En Isaac, o zeker, hij is een kind van God. En dat is hij tot zijn dood toe gebleven. En daar is de Bijbel niet onduidelijk over. En als je in de hemel komt en je mag je aanzitten met Abraham en met Jacob. Maar ook met Isaac in het koninkrijk Gods. Maar je krijgt wel de duidelijke indruk, gemeente, dat het in het laatste stuk van zijn leven toch wel erg donker is geweest. Dat de Heere niet meer sprak en dat hij moest teren op het verleden. En misschien wel eens heeft gezucht, toch? Werd ik derwaarts weer geleid. En je kan natuurlijk ook met Esau meegaan en dan komt de hele wereld voor je open te liggen en dan lacht de toekomst je tegen en dan kom je zover dat je een leuk leven hebt en een mooi leven en dan kun je met Esau op een gegeven ogenblik zeggen, ik heb zoveel iets meer te wensen over, ik zou niet weten wat je me nou nog eens kon geven. Maar het slot is wel dat je dan geen toekomst hebt en dat het leven van Esau ondergaat in de eeuwige nacht, waar een mens alles voor eeuwig mist. En je zou ook met Jacob mee kunnen gaan. En dan kan ik me best voorstellen dat de mensen die er in de kerk zitten, die de drie vorige preken gehoord hebben, en die zeggen, nou, dat is nou niet direct aantrekkelijk gezelschap. Want Jacob is de man die er altijd op uit is om je te slim af te zijn. En dat is de man die altijd probeert om zichzelf te verrijken ten koste van jou. Dat is de man die er vanaf het moment van zijn geboorte op uit is om een ander een beentje te lichten. En het kan hem dan niet schelen wie het is. Of het nou zijn eigen broer Esau is met wie hij in de moederschoot al gevochten heeft. Of dat het zijn oom Laban is die hem dan toch maar mooi onderdak heeft gegeven. Wat dat betreft dan wordt het in het leven van Jacob wel echt duidelijk waar dat het volk van God lang niet altijd een aangenaam volk is. En dan moeten we dat vanmorgen met schaamte maar beleiden. En met inkeer tot onszelf ons afvragen. Hoe kijkt de wereld van vandaag tegen ons aan? Maar dan zegt de Bijbel vanmorgen, gemeente. Je bent toch maar het beste af als je met die Jacob meegaat. Niet vanwege Jacob. Maar omdat God met hem meegaat. En als u de vorige preken gehoord hebt, dan weet u inmiddels wel dat de Heere Jacob niet heeft lief gehad om iets van Jacob zelf. Maar dat de laatste grond daarvoor is Gods eeuwige welbehagen. Waardoor hij redenen heeft genomen uit zichzelf om Jacob lief te hebben. Deze zondag, deze bij tijden en ogenblikken. Onuitstaanbare mens. En als we dan met Jacob op reis gaan, gemeente, en ik nodig u vanmorgen uit om dat te doen, dan komen we met Jacob in Bethel en dan zijn er drie dingen. De zon gaat onder, de hemel gaat open, de Heere gaat mee. Jacob in Bethel, de zon gaat onder, de hemel gaat open, de Heere gaat mee. Als we het slot van de vorige preek van een paar weken geleden op een beetje een wereldse manier zouden willen samenvatten, gemeente, dan zouden we kunnen zeggen, die Jacob die heeft het toch maar mooi voor elkaar gekregen. Want het is volkomen duidelijk als je het begin van de Jacobsgeschiedenis leest, dat deze man één hartstochtelijke begeerte heeft gehad. Namelijk dat hij zou mogen delen in de zegen van de Heere. Dat hij zou mogen erven de belofte van Abraham en Isaac. Dat in hem de geslachten der aarde gezegend zouden worden. En dat God zijn God zou zijn. Al in de moederschoot had hij daarom gevochten met Esau. En toen hij geboren werd, toen was het duidelijk dat hij zijn hand aan de hiel hield. Omdat hij Esau tot het laatste toe heeft willen verhinderen om als eerste geboren te worden. En in dat handeltje dat hij dan met Esau later pleegt bij die schoten linzenmoes, daar ontdek je weer hetzelfde. Jacob is bezeten van de hartstocht om de zegen van God te ontvangen. Maar als we hem ontmoeten in Genesis 28, dan kunnen we zeggen, heeft hij zegen gekregen. Het is allemaal niet zo netjes gegaan. Er zijn een aantal dingen gebeurd waar je maar beter niet over naar huis kunt schrijven. En dat je maar beter niet aan de grote klok kunt hangen. Een aantal zonden, een aantal ongerechtigheden. Een aantal dingen waarvan je zegt, daar zou een werelds mens zich nog voor schamen. Maar toch, hij heeft die zegen gekregen. En toen vader Isaac ontdekte dat hij bedrogen was door zijn jongste zoon, toen heeft hij dat met kracht verzekerd tegenover Esau. Ik heb hem gezegend, ook zal hij gezegend zijn. Daar is geen wrikken meer aan, zou je kunnen zeggen. Jacob heeft zijn wens gekregen. Hij is de erfgenaam geworden van de goederen die de Heere aan Abraham beloofd heeft voor het tijdelijke en voor het eeuwige. Ja, daar kunnen we nou wel denken, gemeente. Maar als we het begin van onze tekst lezen, dan zijn er toch een aantal dingen die dat op zijn minst voor ons tot een vraag moeten maken. Want in het begin van onze tekst lezen we, Jacob toog uit van Berseba. En Berseba, dat was in de dagen van Isaac heel duidelijk de plaats waar de Heere zich openbaarde en waar de Heere sprak tot zijn volk. Jacob verlaat dus de plaats waar de Heere zich openbaart. En vervolgens lezen we dat Jacob naar Haran gaat en dat is 800 kilometer naar het noordoosten. Maar dat is bovendien precies de richting waaruit Abraham destijds gekomen is. Haran, daar had hij zijn laatste maagschap, zijn laatste familie achtergelaten om een vreemdeling te worden, levend van de beloften van de levende God die gesproken had en die het ook doen zal. En als we Jacob in onze tekst tegenkomen, dan ligt hij daartussen, tussen Berseba, de plaats waar de Heere zich openbaart, en Haran, waar Abraham de wereld verlaten heeft, in Lus, het latere Bethel. Dat is 100 kilometer van huis en dat is al in de buurt van de grens van het beloofde land. Morgen of overmorgen, dan gaat hij het land uit en hij gaat niet als een gezegende, maar hij gaat als een vluchteling, als een uitgestotene gemeente. Kijk, dat is allemaal wel mooi gecamoufleerd, die tocht van Jacob van Berseba naar Haran door zijn moeder Rebecca. En weer ben je geneigd om een praktische opmerking te maken en te zeggen van, kijk, daar heb je nou precies een moeder die altijd probeert toch weer het goede van haar kind te vinden. En die dan zegt, ja, die Jacob die moet zo nodig naar Haran toe om een vrouw te zoeken van het geslacht waar we zelf ook uit zijn. Dat hij niet net zoals Esau een vrouw van de heidenen neemt. En dat klinkt natuurlijk mooi en daar kun je er nog iets van kleur aan geven van de gehoorzaamheid aan de Heere die zichtbaar wordt in die verre tocht die Jacob ervoor over heeft om toch vooral maar te doen wat de Heere vraagt. Maar als je de tekst heel nuchter leest, gemeente, dan zeg je, er is niks anders aan de hand dan dat die man op de vlucht is. En toen moeder Rebecca nog niet zo ver was dat ze die mooie verhalen kon bedenken van hij moet daar toch nodig een vrouw gaan halen, toen zei ze dat zelf ook, u leest dat in het slot van Genesis 27. Als ze voor het eerste van hoort dat Esau zijn broer wil doden, dan zegt ze ook, Jacob, vluchten mijn jongen. We krijgen uit onze tekst ook de indruk, gemeente, dat Jacob overhaast en onopgemerkt is vertrokken. En dat Esau er pas wat van heeft ontdekt toen Jacob al lang uit het gezicht was. Want die moet Jacob eens vergelijken zoals we hem hier in onze tekst tegenkomen. Met Eliezer, de knecht van Abraham, die ook die tocht vanuit het beloofde land terug naar Haran had gemaakt. Met datzelfde doel, namelijk om een vrouw voor Isaac te zoeken. En dan gaat die knecht van Abraham, die gaat met een hele stoet op weg. Met kamelen en met andere beesten en heeft manschappen om zich heen om hem te dienen. En hij vervoert grote schatten die hij kan uitstallen voor de familie als hij in Haran komt om te laten zien dat hij toch echt namens een machtige heer komt.
En Jacob die ontmoeten we in onze tekst moederziel alleen. Met alleen maar die staf die hij in zijn hand houdt en die een man in het oosten altijd bij zich had wanneer hij de deur uitging. En verder alleen maar een kruikje olie, dat is het meest noodzakelijke wat een mens in die dagen als hij de woestijn in ging bij zich moest hebben. We weten er vandaag wat van door al die berichten over die Amerikanen die daar in de woestijn van Saoedi-Arabië zich legeren. Wat een onherbergzaam oord dat is, en als je er wel eens overheen gevlogen of nog sterker doorheen gewandeld hebt, dan weet je dat wel. Nou, als je geen kruikje olie bij je had, dan was er helemaal geen doen aan. En je krijgt de indruk, dat heeft moeder hem nog gauw eventjes toegestopt toen ze zei, Jacob lopen, nou heeft Ezo wordt niet in de gaten. Hier stopt dat maar weg. Want hij moest niet met een koffer aan zijn hand, zodat het duidelijk werd dat hij op reis ging. En hij moest niet met een plunjezak over de schouder. Nee, dat moest allemaal stiekem gebeuren. Op de vlucht. En dan moet u Jacob in onze tekst er zien liggen, gemeente, in die nacht waarmee onze tekst begint. Moeder ziel alleen op de naakte koude grond met alleen maar een steen om er zijn hoofd op neer te leggen. En dan moet u dat eens vergelijken met zijn tweelingbroer Ezo. Die niet naar een steen hoeft om te kijken om zijn hoofd neer te leggen. Maar die kan kiezen tussen de warme zachte armen van zijn vrouw Judith of anders van zijn vrouw Basmat. En die omringd wordt inmiddels door een gezin met kinderen. En die in het beloofde land naar alle kanten kan gaan waar die maar wil. Begrijpt u nou, gemeente, dat het maar geen tijdsaanduiding is en geen sfeertekening als er in onze tekst door de Bijbelschrijver onder leiding van de Heilige Geest wordt geschreven, de zon ging onder? Begrijpt u nou dat de Heilige Geest dat bedoeld heeft te laten opschrijven, opdat het duidelijk zal worden dat dat woord de situatie van Jacob innerlijk zowel als uiterlijk zal weergeven. Net zo goed als dat u een aantal hoofdstukken verderop het tegenovergestelde leest. Als Jacob uit Peniel komt en het beloofde land mag binnengaan. En we lezen dan, en de zon ging over hem op. Dat is de situatie van Jacobs leven, gemeente. De zon ging onder. Het is donker geworden, hij heeft niks meer. Ja, zegt u dominee, maar wacht nou eens even, we hebben toch de vorige keren gehoord dat Jacob die machtige belofte heeft, die hem al voor de geboorte is meegegeven. De meerdere zal de mindere dienen. En die belofte die is er toch door zijn vader Isaac bevestigd. En Isaac die heeft dat toch herhaald, u leest dat in het begin van hoofdstuk 28, toen Jacob zo haastig op reis ging, toen heeft hij gezegd, bij zijn verstand gekomen en beseffend dat dit de weg van de Heere is. De Heere geven u de zegen van Abraham. En de Heere is toch een waarmaker van zijn woord. En in die belofte heeft Jacob toch immers alles wat een mens nodig heeft in leven en in sterven. En daar was het Jacob toch ook om te doen geweest. En daar had Jacob toch alles voor over gehad. Daar had Jacob toch van gezegd, Ezo man, je kan alles van me krijgen. Als ik dat ene maar mag hebben, die belofte van de levende God. Weg wereld, weg schattige kunt niet bevatten. Hoe rijk ik wel ben als ik dat mag bezitten. Dat is wel duidelijk bij Jacob dat hij zegt, als ik de Heere maar met me heb. En dat is toch ook in het leven van het volk van Jacob duidelijk, dat dat volk zegt, dan moet ik dan arm en ellendig en eenzaam over de wereld gaan. Maar als ik de Heere maar met me heb, en als de beloften van de Heere er maar voor me zijn, dan heb ik dat liever dan alles wat de wereld mij te bieden heeft. Jacob die kan toch rustig zijn hoofd neerleggen. Maar kijk gemeente, dat is het nou juist. Die Jacob was inderdaad alles gelegen om de zegen van de Heere te ontvangen. En we hebben de vorige keren gezegd, dat is het mooie in het leven van deze aartsvader. En in dat opzicht is die man een voorbeeld voor ons allemaal. Dat hij bezeten is vanaf zijn kinderjaren, jongens en meisjes, daar ben je nooit te jong voor om dat te begeren en dat te zoeken. Dat hij bezeten is al vanaf het moment dat hij geboren is, van dat verlangen dat hij de belofte van de Heere zal mogen beërven. Maar Jacob die heeft er zelf zo geweldig tussen gezeten. Jacob die heeft, zo hebben we dat gezien in de vorige keren, geprobeerd om die goddelijke verkiezing te verwerkelijken, te realiseren door zijn eigen werken. En dat is iets dat lukt nooit. En daar rust de zegen van de Heere niet op. En daar gaat de Heere ook nooit in mee, gemeente. Paulus die zal het later zeggen. Het voornemen van de verkiezing. God staat vast. Niet uit te werken op dat niemand roemen. Een mensenkind kan alleen maar ingaan in die erfenis die God heeft weggelegd voor zijn volk. In de weg van geloof en van bekering. En die kan die erfenis alleen maar ontvangen als een vrije genadegave. En als Jacob daar die nacht in Bethel op die steen in het donker ligt, dan moet het voor Jacob op zijn minst twijfelachtig zijn of hij wel een erfgenaam is. En of de Heere wel met hem meegaat. Want als Jacob straks zijn ogen open doet en hij zegt de Heere was aan deze plaats. Dan zegt hij niet dat had ik wel gedacht, want ik heb tenslotte toch de belofte. Maar dan is hij stom verbaasd. Dan zegt hij ik heb het niet geweten, daar had ik nou nooit op gerekend dat God hier naar mij zou omzien in het donker. En dat is ook wel begrijpelijk, gemeente, want nog een keer, Jacob gaat op dit ogenblik niet de weg van Abraham, die de vader is der gelovigen, maar Jacob gaat precies de tegenovergestelde weg, niet vanuit de wereld naar de erfenis die God heeft weggelegd, maar vanuit die erfenis terug naar de wereld, terug naar Haran, waar Abraham uit moest. En toen kon moeder het wel mooi camoufleren en zeggen, onze jongen die is een vrouw gaan zoeken die de Heere vreest. Is dat dan niet mooi in het leven van onze jongen dat hij dat toch nog doet? En je hoort het moeders hier in de kerk zeggen die zo graag dan toch nog wat goeds willen vinden in het leven van hun kind. En dat is zo begrijpelijk. Maar wat ga je daarmee soms de zonde en een zondig leven bedekken en toelaten, gemeente. Maar Jacob weet het zelf al beter, want hij is een balling. Hij gaat het beloofde land uit en hij heeft het zelf verknoeid. En de grote vraag is of hij er ooit weer zal terugkomen. En of hij wel ooit kinderen zal krijgen. Want Jacob, die moet je niet beschouwen als een jonge man die net bezig is om volwassen te worden. Maar dat is ondertussen ook al een oude man geworden, gemeente. Die zit ook al ergens in de buurt van tussen de 80 en de 100 jaren in. En als hij al kinderen zal krijgen, zal dat Satan inderdaad ook nog het gezegend aardrijk beërven. Heeft hij nog wel recht op de erfenis? Zegt die psalm het niet, wie klimt de berg des Heren, op wie zal die God gewijde top voor het oog van Israëls God betreden? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. Nou, dat is Jacob niet, gemeente. De zon gaat onder op het moment dat Jacob dacht met een beetje geritsel en met een beetje gepruts en een beetje handigheid. Het voor elkaar gekregen te hebben en het wordt donker. En ik vraag gemeente vanmorgen, kent u die situatie in uw leven dat het donker wordt? Kijk, ik moet heel eerlijk zeggen, want de dingen die moeten wel duidelijk worden genoemd vanmorgen. Als u leeft net zoals Esau, dan kent u die momenten in uw leven niet. Kijk, in het leven van Esau zijn de beste tegenvallers. En in het leven van Esau zijn de beste donkere momenten. Dat kom je ook in de Bijbel wel tegen. En daar zegt de Bijbel ook wel het een en ander van. En dan schreeuwt hij het ook wel eens een keertje uit van ellende. Maar Esau die loopt er niet mee vast. En Esau die komt er niet mee in het donker terecht, gemeente. Esau die zegt, nou ja, een mens kan nou een keer niet alles hebben. En een mens kan nou een keer niet overal bij stilstaan. En als je net zo leeft als Esau, gemeente, dan leef je volkomen werelds en dan probeer je dat wel een beetje te camoufleren voor jezelf en voor de mens. En dan doe je net zoals Esau doet wanneer hij merkt dat zijn vader en moeder er toch wel een gruwelijke hekel aan hebben dat hij met een paar meisjes van buiten de kerk is getrouwd. En dan gaat hij naar Ismaël toe. En dan neemt hij een dochter van Ismaël. En als iemand dan nog wat tegen hem zeggen wil, dan zegt hij, maar zij moet ook opa zeggen tegen Abraham. Zo'n kleindochter van Abraham die ik getrouwd heb. En dan zegt moeder, of dan zegt misschien in dit geval wel vader, want vaders zijn wat dat betreft ook alweer net zo gemeente. Zegt vader, zie je wel dat die jongen toch nog niet zo onverschillig is. En dat die jongen toch als er op aankomt een klein hartje heeft en dat hij er toch wel moeite mee heeft. Dat zijn vader en moeder er zoveel verdriet mee hebben dat hij een meisje van de wereld heeft genomen. En is dat nou niet mooi dat hij dan toch een kleindochter van Abraham tot zijn vrouw heeft. Kan je toch zien, er zit toch wel wat in die jongen, iets van godsdienst. Maar ondertussen is het daarin ook volkomen duidelijk, gemeente, dat hij vreemd is aan de keuze van Jacob en vreemd aan het verlangen naar de belofte van de Heere en de vervulling daarvan. Esau, dat is nou typisch de mens die volop werelds leeft en die daar nog ergens een godsdienstige franje aan geeft met de bedoeling dat de mensen zullen zeggen, nou, het is toch nog niet helemaal een onverschillige. Misschien komt het nog wel eens goed. Esau, dat is de man die geen deel dan in dit leven wacht. U zegt, gaat in het leven van zulke mensen de zon dan niet onder? Ja, dan gaat de zon ook een keer onder, gemeente, maar dan is het voor eeuwig te laat, want dan gaat de zon onder op het moment van je sterven. En terwijl je tot op dit moment dacht dat je zowat alles had, en in elk geval alles wat je hartje begeert, merk je dan dat je niks overhoudt, dat dat inderdaad allemaal behoorde tot dat oude waarvan ik in de dooptoespraak zei, dat begint je al tussen de vingers door te glippen op het moment dat je dacht te hebben. Dan gaat dat allemaal weg. Want dan zie je van die mensen van Esau, die komen en dan wordt de deur gesloten. En dan staan ze buiten. En dan beginnen ze te roepen omdat de eeuwige nacht over hun leven daalt. Heere, Heere, doe ons open en dan is het voor eeuwig te laat. Dan valt die eeuwige nacht, waar nooit meer een lichtstraaltje doordringt. Verschrikkelijk, gemeente. Hele leven geleefd als Esau. En dan sterven net als Esau. Want je kan niet leven met de wereld om te sterven met Abraham. De zon gaat onder. Kent u dat? Weet u, dat gebeurt nogal eens een keer in het leven van mensen die net als Jacob bepaald geen Esau zijn. Mensen die, zoals ze toch ook wel hier in de kerk zitten, mensen die toch wel graag bij dat volk van God willen horen. En die daarom ook heel trouw bij dat volk van God meeleven. Je ziet ze in de kerk altijd en ze gaan straks weer naar de catechisatie en ze doen mee met het verenigingswerk en ze zoeken te leven naar de normen van Gods geboden. En dan gebeurt het toch in het leven van zulke mensen die zo alleszins godsdienstig leven, dat ze in het donker terechtkomen en dat als ze eerlijk zijn, moeten zeggen dat ze alles kwijt zijn geraakt. En dan vragen ze wel eens een keer, hoe kan dat nou? Want mijn leven, dat is toch netjes en mijn leven, dat is toch godsdienstig en ik leef toch kerkelijk en weet ik wat allemaal? Ik heb toch dit, ik doe toch dat, ik ben toch zo? Weet u, gemeente, als dat in je leven zo is, dan is het een zegen als de zon je ondergaat, ook al heb je het dan niet breed. Want dan zou het wel eens kunnen zijn dat de Heere bezig is om je te laten vastlopen. Omdat je het anders voor eeuwig voor jezelf gaat verknoeien en bederven en verprutsen. En dat de Heere je in het donker brengt en je er buiten zet om je daardoor te leren dat hij zelf wel in staat is om zijn beloften in je leven te vervullen en zijn werk voor jou te voleinden. En het je te leren, met al mijn deugd, met al mijn werken, vind ik geen grond die mij kan sterken. Geen hoop dan die ik op u bouw. Zou het kunnen zijn dat er vanmorgen die mensen in de kerk zitten in wie leven de Heere op die manier momenteel aan het werk is? Dat gebeurt nog alles een keer in het begin van wat wij dan wel geestelijk leven noemen, maar wat je misschien meer godsdienstig leven moet noemen. En bij sommige mensen gaat dat heel lang door. Omdat je met al je goede werken en met al je godsdienst en met al je ijver en met al je plichtsbetrachting niet meer verder komt. Dat je eerlijk moet zeggen dat het erop achteruit gaat en dat het in je leven wel eens beter is geweest dan dat het vandaag de dag is. En dan hou je je misschien wel groot. Want tenslotte heb je voor je gevoel een stand op te houden. Maar als je eerlijk bent, dan zeg je van het najaar op huisbezoek, ik zit in het donker. Het is allemaal zo leeg. En ik weet niet meer hoe het verder moet. Eerst dacht je, ik hoor erbij en ik ben er een van en nou zit je in het donker met al je dienen van de Heere, met al je verlangen om bij dat volk van God te horen en je raakt kwijt wat je meende te hebben. Die situatie van Jacob in Bethel, gemeente, die zou je kunnen aanduiden als de situatie van een godsdienstige bondeling. En ik hoop dat u dan begrijpt wat ik bedoel, want ik wil graag wat leiding geven aan uw geestelijk leven vanuit het woord. Een godsdienstige bondeling, dat is iemand die leeft op het erf van het verbond en die leeft keurig en netjes. En die is het om de Here te doen en om zijn woord en om zijn dienst. En die zie je elke zondag keurig in de kerk en bij alle activiteit. En dan toch donker. Weet u bij wie je dat in de Bijbel ook tegenkomt? Bij die oudste zoon. Die als de zon ondergaat terugkomt naar huis van het land. En die dan merkt van dat feest van de verloren zoon. En dan staat hij er buiten en dan zegt hij: ik heb u toch zoveel jaren trouw gediend. Nou, dat zou Jacob ook kunnen zeggen. En dat is de situatie van die rijke jongeling die bij de Heere Jezus komt en die zegt: wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Nou, ik wou dat dat een levensvraag was voor al onze jongens en meisjes. Maar als de Heere Jezus er dan op ingaat, dan zegt hij: ik heb al deze geboden onderhouden van mijn jeugd af aan. Wat ontbreekt me nog? En als de Heere dan zegt: hey, verkoop alles wat je hebt en volg mij en je zult een schat in de hemel hebben. Dan gaat hij bedroefd weg. Want dan blijkt dat hij vastzit aan die schatten. Het is de situatie van Paulus van Tarse, gemeente, die onderweg gaat naar Damascus om de volgelingen van de Heere Jezus te grijpen en zo mogelijk te doden. En die meent dat hij daarin Gode een aangename dienst verricht. Maar dan komt de Heere Jezus hem tegemoet en op de weg naar Damascus en dan slaat hij hem tegen de grond en dan gaan zijn ogen dicht en dan wordt het donker en dan ziet hij ineens: ik loop ermee vast. En als op die manier de zon ondergaat in je leven, gemeente, dan sta je er buiten. Dan heb je niks meer over. Dan stort je hele wereld in, dan loop je ermee vast en dan raak je met jezelf hopeloos in de knop. En ik zei al, dat is een zegen, gemeente. Want als de Heer je zo in het donker brengt, dan doet hij dat alleen maar om naar je hart te spreken. Dan doet hij dat alleen maar om in je leven plaats te maken voor dat woord dat een lamp is voor je voet. Om als een licht het donker op te klaren. Dan neemt de Heere je soms alles af om zo in je leven plaats te maken voor zichzelf en voor zijn werk. Kijk maar in onze tekst. Want in die donkere nacht daar in Bethel ligt Jacob op die steen te dromen. Dat is geen gewone droom, maar de Heere spreekt. Het is een openbaringsdroom. We hebben dat vandaag niet meegemeend omdat we vandaag het profetische woord hebben dat zeer vast is. En omdat de Heere tot ons gesproken heeft door de Zoon, het vlees geworden woord. Maar toen die openbaring van de Heere er op die manier nog niet was, toen sprak de Heere ook wel eens door dromen en door gezicht. En wat zegt de Heere dan tegen Jacob? Dan laat de Heere aan Jacob die ladder zien. En we hebben het wel altijd over een ladder en daardoor komen we dan bij die Jacobsladder terecht die de naam aan deze geschiedenis dankt. En dan zien we inderdaad zoiets als een Jacobsladder voor zich of zo'n ding dat de timmerman gebruikt wanneer hij buiten aan het huis bezig is. Maar dat woord in de grondtekst dat zegt eigenlijk: je moet denken aan een huistrap. Je moet niet denken aan een ladder als een stuk werkgereedschap. Maar je moet denken aan een trap zoals je daarmee vanuit de huiskamer of vanuit de hal naar de eerste verdieping gaat, naar de slaapkamer. Jacob zegt immers ook dat hij ontdekt dat hij in het huis van God is. Bethel, dat betekent huis van God. En die trap in dat huis van God, die rust op de aarde daar waar Jacob ligt en die reikt tot in de hemel. En Jacob die ziet op die trap, op die huistrap van Gods huis engelen. En ze komen nou niet voor het eerst, want als Jacob ze ziet, dan ziet hij er al opklimmen. Dat wil zeggen, ze waren bij hem toen hij daar nog niks van in de gaten had, toen het alleen nog maar donkere nacht om hem heen was. En hij ziet ook engelen die nederdalen, die vanuit de hemel naar hem toekomen. En vooral ziet Jacob in die droom de Heere, en dat is het centrale, gemeente. Als Jacob straks wakker wordt, dan spreekt hij daar ook alleen nog maar van de Heere. En die Heere die openbaart zichzelf bij die naam Heere. Jacob die spreekt later in zijn belofte weer van God. Maar in onze tekst gaat het over de Heere. En dat is een bijzonderheid in Genesis, gemeente. Dat wil zeggen, hier openbaart zich die God van het verbond. Die aan Mozes in de brandende braambos pas duidelijk heeft gemaakt. Wat dat zeggen wil, de Heere. Ik ben er ten behoeve van mijn volk. Die God die het noodgeschrei van zijn volk hoort. Die God wiens ogen door het diepste donker boren. Om daar zijn volk in nood te zien en bij te staan. En Jacob ziet in zijn droom dat de Heere staat. En dat betekent, gemeente, dat hij niet te maken heeft met een God die in rust is. Maar met een God die ten hoogste actief is. Een God die staat, dat is die God waar Mozes elke keer om bidt wanneer het volk Israël weer verder trekt in de woestijn. Want dan zegt Mozes, sta op, Heere. Mozes die weet dat als de Heere opstaat, dan worden de vijanden van zijn volk verstrooid en dan worden ze vernietigd. En als de Heere opstaat, dan wordt zijn volk beschermd en dan wordt zijn volk bevrijd. En dan wordt zijn volk verlost en dan wordt zijn volk naar Kanaan verbracht. Dan verkrijgt het al zijn wensen. Dat is een geweldige bemoediging, gemeente, onder die open hemel, dat er een staande Heere is die Jacob verzekert dat hij niet alleen is, ook al ligt hij daar moederziel alleen op de naakte koude grond. En dan die engelen, gemeente, de engelen zijn volgens Gods openbaring gedienstige geesten, die worden uitgezonden ten dienste van hen die de zaligheid beërven. Engelen, dat zijn de knechten die in dienst staan van de kinderen van God. Dat zie je bij de Heere Jezus zo heerlijk. Als hij in de woestijn verzocht is door de Satan en de Satan laat van hem af. Dan zie je vervolgens dat de engelen komen om hem te dienen. En dat klopt ook. Het zijn de knechten die de Zoon bijstaan. En in Gethsemane vind je datzelfde. Wanneer de Zoon in zijn hoogste benauwdheid bloed zweet van angst. Dan komt er een engel om hem te versterken, gemeent. Verstaat u? Waar engelen zijn, daar komen de knechten die in dienst staan van de kinderen. Met andere woorden, hier in onze tekst is er een kind, een erfgenaam van God. En die engelen die klimmen op om aan de Heere te rapporteren aangaande zijn kind en erfgenaam Jacob. Om de Heere te vertellen van de nood van Jacob en de Heere te vertellen van de armoede van Jacob en van de leegheid en van de duisternis en van de eenzaamheid en van de ellende. En die engelen Jacob ziet ze ook neerdalen en ze dalen neer om de bevelen van de Heere ten behoeve van zijn kinderen uit te voeren. En de psalmen zingen ervan, des Heeren engel schaart een onverwinbare hemelwacht rondom hem die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaakt, hij zal zijn engelen gepien dat ze u op weg bevrijden. Is niet wonderlijk gemeend? Die eenzame Jacob die door zijn eigen geknoei in het donker terecht gekomen is, die is wel eenzaam, maar niet alleen. De Heere die staat tot zijn hulp gereed en rondom hem zijn de engelen om hem te dienen. Ja, zegt u, maar nou snap ik er na het begin van deze preek eigenlijk niet zoveel meer van, want hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat God met zo'n Jacob gemeenschap wil hebben? Nou, dan moet u nog even naar die ladder kijken, gemeente. Die ladder die heeft Jacob er niet neergezet. Als hij dat had kunnen doen, dan had hij het gedaan. Want Jacob, dat is inderdaad zo'n doe-het-zelver. Dat is inderdaad iemand die er altijd op uit is om zijn handen uit te steken. Maar Jacob die zag geen kans om tot de hemel op te klimmen. En toen hij dat toch probeerde om de belofte van God te pakken, toen viel hij in het donker van Bethel op een steen neer. Maar je hoeft het ook niet te doen, want er is een verbinding. En als u samen met mij een ogenblik naar die ladder kijkt, gemeente. Die ladder die Jacob daar ziet opgericht staan. Dan hoop ik dat u met mij die stem hoort die klinkt vanuit het nieuwtestamentische evangelie van Johannes. De stem van de Heere Jezus die tegenover Nathanael die tot hem kwam over die ladder heeft gesproken toen hij zei. Als je bij mij blijft Nathanael dan zul je grotere dingen zien dan deze. Want dan zul je zien de engelen Gods opklimmende en nederdalende. Op de Zoon des Mens. En daar heb je de verklaring. Die ladder, dat is de Heere Jezus Christus. Er is een verbinding, er is een gemeenschap tussen de hemel en de aarde, tussen God en de zondaar, in hem. En dat betekent, gemeente, dat onze tekst het evangelie van de vrije genade verkondigt. De Heere openbaart zich als de genadige, als de trouwe, als de zegenende aan een zondaar als Jacob. En hij laat in die droom zien, zo is hij God in Christus. En zo wil hij gekend worden en zo openbaart hij zich als de genadige om Christus wil. En waar de Heere dat nou doet, gemeente. Waar de Heere zich als een genadige God aan een zondaar openbaart. Daar ben je in Bethel. Daar is het huis van God. Waar hij woont en waar hij spreekt. En waar zijn heil verkregen wordt. En dat betekent nou, gemeente, dat we toch weer een stap verder zijn in de openbaring van God in het leven van Jacob. Want we hadden al begrepen, gemeente, dat dat God aan zondaren genade schenkt zonder enige verdienste van onze kant, niet uit te werken opdat niemand roemen. En nou zien we hoe de Heere dat doet. Dat doet hij om Christus wil, niet omdat hij een God van willekeur is. God is niet, vergeef me de vergelijking, maar er zijn mensen die dat toch wel eens een keer denken, zo'n Oosterse despoot van het soort van Saddam Hussein, die de ene dag voor de televisie een Brits jongetje over de kuif aait en de volgende keer met dezelfde grijnslag een bevel geeft om dat kind af te schieten alsof het een vervelende vlieg is. Zo handelt God niet, en hij handelt niet met de krenking van zijn eigen deugden, zeiden ze vroeger al, God handelt om Christus wil. Daarom kan Biliam het later zeggen wanneer het volk van Israël daar in de vlakte van Moab ligt onderweg naar Kanaan. God schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob, want de Heere zijn God is met hem. Dat is om Christus. Zoon en erfgenaam die het kon zeggen, ik zal de Vader bidden en hij zal een legioen van engelen zenden om het te bevrijden. Maar hij deed het niet omdat hij in de plaats van zondaren van Jacob wilde staan in de eenzaamheid, in de duisternis van de nacht van Golgotha, waar de bestrijders op hem afkwamen, waar de toorn van God ontbrandde. Opdat hij velen zou maken tot mede-erfgenamen van God. Dat zondaren in hem zouden ontmoeten een genadige God die zijn engelen uitzendt om de zijnen te bevrijden en te beschermen, te begeleiden en ze tenslotte, net als Lazarus in de gelijkenis, te dragen in de schoot van Abraham, Isaac en Jacob, waar ze tot in alle eeuwigheid zich zullen verwonderen over die verkiezende genade van God. En het lam dat daar staat als geslacht en dat hen goden kocht met zijn bloed, dat is het evangelie van God in Christus, zoals het in Bethel open gaat, gemeente. Dat is het evangelie van de drievoudige verrassing. En zie, en zie, en zie. De hemel gaat open. Weet u wat dat is, gemeente? Dan zie je dingen die een ander niet ziet. En dan hoor je dingen die een ander niet hoort. Dan gaat de Bijbel open en dan gaat de preek voor je leven. En dan ontdek je de Heere die kent me. En de Heere die spreekt tot me. De Heere die weet van me. Kent u dat in uw leven? Dat u God ontmoet, hè? En dat God tot u sprak. En dan wordt dat woord een schat en dan krijg je de kerk lief. En dan verlang je ernaar om naar zijn huis te gaan. En dan bedel je, Heere, spreek tot mijn ziel. En dan zeg je, als ik die vrije gunst van de Heere maar mag aanschouwen. Want al ben ik dan van vader en van moeder verlaten. De Heere is goed en groot. Gemeente, waar is uw Bethel? Het huis van God waar de Heere heel persoonlijk tot u sprak. Waar u zich voor het eerst bewust werd dat er een God is die naar u omkeek en die met u te maken wil hebben. Misschien juist toen u was vastgelopen met uzelf en toen u met uw hele leven in het donker zat. Waar is uw Bethel? Is dat er niet? Ik moet eerlijk zeggen, gemeente, dat ik er inderdaad wel eens bang voor ben. En ik zeg dat vanmorgen, en u moet er toch nog maar even de tijd voor nemen. Ik zeg dat vanmorgen met alle liefdevolle bewogenheid, maar ook met die ernst dat ik u niet gun dat u verloren gaat. Dat ik op grond van de openbaring in het leven van zoveel onder ons bang ben dat ze geen Bethel kennen. Dat dat blijkt uit een slordige kerk. En dat zou blijken als ik u zou vragen om op te staan en uw verhaal te vertellen over uw zondagsbeleving en uw vakantie. En dat blijkt uit het feit dat zoveel onder ons het al meer dan genoeg vinden om één keer naar de kerk te gaan. En dat blijkt uit het feit dat we allemaal zo zuchten als een kerkdienst wat langer duurt. Terwijl de Heere zo goed is om niet alleen zijn woord te laten horen, maar het in de doop ook te laten zien. Ik wil niet zeuren, gemeente. Het gaat er niet om dat het per se allemaal lang hoeft te duren, maar als je in Bethel bent geweest, gemeente, en als je weet wat dat is, die persoonlijke ontmoeting met de Heere onder het woord. Dat God je in de ogen keek en dat God daar stond en dat God dat je sprak. Nou, dan is het inderdaad waar wat een zuster van de gemeente deze week aan me schreef. In verband met mijn verjaardag. Dominee, dan is anderhalf uur niet te lang, maar dan is het eerder te kort. Want dan is één dag in Gods voorhoven beter dan 1000 elders. Lieve broeders en zusters, jongens en meisjes, aan het begin van een nieuw seizoen vraag ik of u dat nou eens eerlijk voor Gods aangezicht wilt onderzoeken. Want er moet tot een keuze komen in ons leven, gemeente. Want je kan met Esau, kan je nog wel een franje van godsdienst erop nahouden. Maar tenslotte wacht de eeuwige nacht en alleen in het leven van Jacob gaat de hemel open. En dan gaat de Heere spreken. En als de Heere dan gaat spreken, gemeente, dan is toch geen wonder dat mensen in dat huis van God lief gaan krijgen. En dat mensen zo graag onder dat woord van God willen leven. Want als de Heere dan gaat spreken, dan wordt het nog wonderlijker. Want dan spreekt de Heere in onze tekst geen woord over de zonde van Jacob. En dan is er geen woord van verwijt en van beschuldiging bij. Dat zou je wel verwacht hebben. Maar dat doet de Heere niet. En dat niet omdat het niet meer nodig is, gemeente. Want aan het einde van ons teksthoofdstuk, dan blijkt dat Jacob nog nooit gebroken is. En dan staat hij nog weer klaar met wat hij dan allemaal wel zal doen. En dan zegt hij nog, en dan zal ik, en dan zal ik, en dan zal ik. Dat is zo'n verschrikkelijk moeilijke les, lieve broeders en zusters, jongens en meisjes. Om gebroken te worden in jezelf. En het is geen wonder dat de moderne mens van het einde van de 20e eeuw daartegen stijgert. Zoals misschien nog nooit iemand daartegen gestijgerd heeft. Maar het is wel noodzakelijk. Want zoals Jacob is, zo kan hij het beloofde land niet in om te leven met de Heere. Want u moet niet denken dat de Heere over de zonde heen stapt, gemeente. Die zonde die moet beleden worden en die moet vergeven worden. En die zondaar die moet gebroken worden in zijn eigen kracht. Zal hij tot in alle eeuwigheid kunnen zingen van de vrije gunst die eeuwig God bewoog. Want weet u waar u eens op letten moet, gemeente? De Heere spreekt hier niet over de zonde van Jacob. Maar de Heere zegt hier ook niet, Jacob, en dan ga je maar terug naar Beersheba. En ik zal door mijn engelen er wel voor zorgen dat Esau je met geen vinger aanraakt. Jacob moet wel in ballingschap. Jacob moet er wel buiten komen te staan. Jacob die moet wel vluchten. Want de Heere die stapt niet over de zonde heen. En daarom krijgt Jacob hier wel een bevestiging van de belofte. Maar hij krijgt niet de vervulling van de belofte, gemeente. Dat kan niet. Jacob kan de erfenis niet binnengaan als een ongebroken zondaar. Alleen een schuldbeleidende Jacob. Die kan Kanaän aan binnen gaan, maar dat leert hij hier niet, dat leert hij een hele tijd later als hij in Peniel komt. En als hij daar zijn naam moet leren spellen en zijn hoofd moet gaan buigen. Maar eerst is er de belovende Heer en zijn beloften zijn onvoorwaardelijk. Hij komt met zijn belofte, niet op de manier van eerst moet jij en dan zal ik. Hij komt met zijn belofte tot een zondaar. En dan moet je niet zeggen dat een ontdekte zondaar of iets dergelijks. Want dan ga je toch weer wat in de mens zoeken. En dan ga je toch weer die mens tot een doe-het-zelver maken. Maar de Heer is de eerste, gemeente. De ontdekking en schuldbelijdenis, dat zijn geen voorwaarden waar wij aan moeten voldoen. Maar dat is de weg waarin de Heer zijn belofte vervult. Het is ten volle welbehagen, vrije gunst, die eeuwig hem bewoog. En dat betekent dan ook dat er geen nood is of er is een belofte voor en dat er geen weg is of de Heere gaat mee. Want tot 6 keer toe zegt de Heere in dat spreken, ik zal Jacob, ik zal, dat is Gods belofte in bed, dat ik zal. En alles wat Jacob nodig heeft, dat zal de Heere hem geven. En alles wat Jacob begeert, dat zal hij van de Heere ontvangen. De Heere zal niet rusten totdat hij alles zal gedaan hebben wat hij aan Jacob gesproken heeft. En dat is een woord vol perspectief, een woord dat tintelt van verwachting. Zo is de Heere als de God van Bethel die door zondaren wordt ontmoet. Een God die zegt, Immanuel, ik met u in Christus. En dan zeg ik tenslotte, gemeente, dat is dan echt het laatste hoor. Is dat nog geen bemoediging voor iemand die altijd gedacht heeft dat hij toch eerst zelf wat moest hebben? Die altijd gedacht heeft, nou moet ik eerst toch die ontdekking hebben. Dan moet ik eerst toch mijn zonde leren beleiden. Dan moet ik eerst toch dit. De Heere zegt tegen Jacob, ik zal. En hij vraagt niet, Jacob, heb je het nou gezien? Ik zal. En dan mag u vragen, Heere, zou u nou dat woord in mijn leven willen vervullen? En dan mag u zeggen, Heere, u hebt dat toch gezegd, ik zal maken dat ze een walg aan zichzelf hebben. En ik zal ze zichzelf leren kennen. Heere, breek me dan maar. En Heere, ontdek me dan maar aan mezelf. En Heere, laat me dan maar zien wie ik ben. En Heere, zet u me dan maar op mijn plaats. Maar er is in ons geen grond, gemeente. Tot beschamens toe wordt het herhaald. Geen grond. Maar waar hij zich openbaart, dan wordt het geleerd. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Er wordt de enige troost geleerd. Niets uit ons, maar het al uit hem. Zo gaat het naar Jeruzalem. Kijk, en dan kan het wel zijn, gemeente, dat je vanuit Bethel de woestijn in moet. Net zoals Jacob. Zoals die is, zo kan die het beloofde land niet beërven. Dat is een volkomen duidelijke zaak. Maar daar gaat de Heer mee. Die belovende God die het ook doen zal. En daar gaat die psalm mee. Die in Bethel wordt geleerd, maar die in Bethel nog niet begrijpt. En die je eigenlijk pas in de eeuwigheid ten volle zult gaan verstaan. Hij is het. Die ons zijn vriendschap biedt. Is er iemand die het snapt? Is er iemand die zegt, ja, dat had ik wel gedacht? Hij is het. Ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zon. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons. Maar naar onze zonde niet. Amen. Samen danken. Heere, wat een machtig onderwijs. Wat een onbegrijpelijke boodschap dat u het licht maakt in het donker van zo'n zondaar. En dat we dat vanmorgen mogen zingen. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Als er iemand hier in de kerk is die denkt dat er inderdaad enige reden voor in hem of in haar is. Wilt u ze dan alstublieft maar afleren, Heere, opdat ze zich niet bedriegen voor de eeuwigheid. Maar als er hier vanmorgen iemand zit die zegt, Heere, als ik naar mezelf zie, dan kan het nooit meer. Ach, laat het dan vanmorgen voor hem of voor haar een Bethel zijn geworden. Dat hij ontdekt, vanuit mezelf kan het ook niet. Maar hij doet het. Die ons zijn vriendschap biedt. Och, en als we dat leren, Heren, en als zo de kerk een Bethel voor ons wordt, een huis Gods waar de hemel open gaat en waar uw beloften klinken, wat wordt het dan een feest om naar uw huis te gaan. Een vreugde om uw aangezicht te zoeken. Leer het ons maar, Heren, opdat de wereld jaloers wordt. Uw naam verheerlijkt,
uw kerk gebouwd uit genade. Amen.
Onze slotzang is Psalm 121, vers 4. De Heer zal u steeds gadeslaan. 121, vers 4. Van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.